Goedemorgen gemeente, hier in de kerk of elders met ons verbonden, hartelijk welkom in deze dienst. De bloemen gaan vandaag ter felicitatie naar Wim en Adrie Sloof voor hun 60-jarig huwelijk en naar Sina Vlier, die 5 augustus 85 jaar wordt. Na de dienst drinken we buiten voor de kerk met elkaar koffie. Daar kunt u ook uw naam op de kaart van de maan schrijven. In deze dienst gaat voor dominee Hoekstra Olthof uit Capelle aan de IJssel. Vanavond in de Fonteinkerk is de voorganger de heer Van Zee uit Gorinchem. De collecte, de diaconiecollecte, is vandaag bestemd voor de Oost-Europa-zending. De tweede collecte is voor de kerk. Het aanvangslied is Psalm 145, de versen 1, 3 en 5. En na Votum en Groet zingen we lied 717 uit de bundel Opwekking. Namens de Kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Thank you. Wij mogen stil worden om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God. Onze hulp is de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en jou en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer, door zijn geest. Amen. Via YouTube mogen we meezingen met het lied Stil, mijn ziel wees stil. Geen geluid. Nou, en ik heb de tekst niet, dus ik ga het ook niet voorzingen. Dat is jammer. Het was een lied, ik weet dat mensen zich erop verheugd hadden. Het was een lied over stil, mijn ziel, wees stil. En wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. Een lied om stil te worden. Heel jammer dat het niet gelukt is, want na de verkondiging hebben we ook een lied van YouTube. Maar dan gaan we in stilte maar over tot het gebed. Laten we bidden. God, wij laten onze ziel verstillen bij u hier op deze morgen, op deze plaats, een huis voor u. Wij zoeken naar rust in een wereld die onrustig is. Onrust met alles wat er gebeurt, met alles wat moet, met alles wat ons overspoelt. Die onrust van deze wereld strekt zijn vleugels ook uit naar ons. En wij voelen ons er vaak in opgenomen. Maar midden in die onrust is er altijd een plek waar rust heerst. Laat ons leven dan in die rust te vinden zijn. En laten wij met onze levens rust vinden in uw stilte. Vergeef ons als wij afgedwaald waren van u. Misschien niet direct met onze daden, maar vaak met onze gedachten. God, ken ons hart. Maak ons bewust van de wegen daarin die niet goed zijn. Wegen die ons van u verwijderen. Wegen waarop we onszelf en onze naasten tekort doen. Vernieuw ons door Jezus Christus, uw geliefde Zoon, onze Heer. Zo bidden wij u in zijn naam. Amen. Een korte leefregel vanmorgen uit het Nieuw Testament, uit de brief van Paulus aan de Filippenzen, Filippenzen 2, vers 1 tot 5. En daar staat te lezen, nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is, zoveel hartelijk meeleven, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belang voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Tot zover de leefregel zingen wij lied 704, vers 1, 2 en 3. Kinderen zie zitten, ook kinderen voor de kindernevendienst, denk ik. En ik wil jullie een verhaal vertellen, dus misschien is het leuk als jullie naar voren komen. Even wat dichterbij. Zo, jullie hebben vakantie, maar je bent vandaag hier. Gaan jullie nog weg ergens naartoe? Of ben je al geweest? Of wil jij het vertellen?
Wij gaan in de vierde week naar Zuid-Frankrijk.
Zo, naar Zuid-Frankrijk. Spannend, toch? Dat is ver weg. Moet je een tijd in de auto zetten. Maar het is daar wel erg mooi. Ik ben in Noord-Frankrijk geweest. Ik ga nooit zo ver. Daar vind ik het ook al mooi genoeg. Maar het zuiden is nog mooier hoor. Daar zie ik altijd mooie plaatjes van. Goed, ik wilde jullie een verhaal vertellen. Misschien kan je wel op de voorste bank gaan zitten met elkaar. Ja, dan hoef je niet zo lang te staan. Ga maar op de bank zitten daar. En het is nou niet zomaar een verhaaltje. Het is een verhaal wat mensen elkaar verteld hebben. En ik heb het meegenomen voor vandaag. En het is een verhaal waar je wat uit kan leren. Dus je moet goed opletten, want ik ga je straks vragen van, wat heb jij nou ontdekt in dit verhaal? Het gaat over een man die geen huis had, geen dak boven zijn hoofd. En hij zwierf altijd, het speelt al lang geleden, van de ene dorp naar het andere dorp.
En nu was hij op weg en hij was bijna bij een dorp, toen hij aan de kant van de weg een heel mooie steen zag liggen. Hij pakte de steen op, maakte hem een beetje schoon met zijn handen en deed hem in zijn rugzak. En hij liep verder. Hij kwam in het dorp en als je geen huis hebt, kun je natuurlijk niet koken. Dus hij had ook best honger. Dus hij klopte aan bij de eerste deur en een mevrouw deed open en hij zei: "Vrouw, ik heb trek. Zou jij wat voor mij te eten hebben?" "Ach nee, meneer," zei de vrouw. "Het is zo'n droge zomer. Er groeit niks op het land. We hebben allemaal heel weinig. Ik heb nog 1 stengel prei. En verder helemaal niks in huis." "Oh," zei de man. "Ja, dat is lastig. Maar," hij zei, "ik heb wel een heel bijzondere steen bij mij. Als u water hebt, hebt u nog wel water?" Ze had water en een pan. "Dan doe ik die steen in de pan. Het is een soepsteen. En dan gaan we samen soep koken. Maar dan moet u die prei snijden." Dus die vrouw ging de prei snijden. Die man deed die steen in de pan. Water erbij. Grote pan was het. En hij zei: "Zou er nog meer mensen zijn in het dorp die iets hebben?" "Ja, vast wel. Gaat u maar eens even vragen in de buurt." En ze ging vragen bij de buren. Nou, de een had nog 2 wortels, de andere een paar aardappels. Een derde had nog wel, noem eens iets op, aan groente, een beetje bloemkool. Hij zei: "Gooi het allemaal in die pan, want die soepsteen, die gaat er een geweldige soep van maken." En zo werd het een pan vol met soep. En iedereen was blij. En ze hebben samen die avond gegeten. En het was eigenlijk een geweldig feest. De volgende dag moest de man weer verder. Hij mocht daar ook blijven slapen. En hij zei: "Weet je wat, ik laat die soepsteen hier. Want jullie hebben nu gezien hoe het moet. Dan kan je hem in de toekomst zelf gebruiken. En dan heb je altijd een lekkere soep." En hij ging weer verder. En hij liep het dorp uit. En toen hij net buiten het dorp was, zag hij een hele mooie steen liggen. En hij pakte hem op en deed hem vast in zijn rugzak. Kennen jullie dit verhaal al? Heb je het al eens eerder gehoord of niet? Nee? Wat kun je nou leren van dit verhaal? Kun je er iets van leren? Is het te moeilijk? Is het te moeilijk, verhaal? Of durven jullie niet iets te zeggen? Maar dan ga ik het aan de grote mensen vragen, hoor. Als jullie het niet weten, begin ik gewoon met de tweede rij. Nou.
Ik denk dat als we delen, dat we meer hebben dan dat we denken.
Ja, dat is een hele mooie, hè? Als we delen, dan hebben we meer dan we denken. Mensen dachten allemaal dat ze niks hadden. En ze deden het bij elkaar. En toen was het best wel genoeg voor iedereen. Nou, dat betekent het. Jullie gaan ook een paar mooie verhalen horen. Echte verhalen uit de Bijbel. Dit was niet de Bijbelverhaal, maar we gaan eerst nog een kinderlied zingen met elkaar. Een rivier vol van vrede.
Laten wij bidden om het licht van Gods geest. God, wij gaan uw woord openleggen. Woorden van lang geleden. Maar dat ze in ons maar die rivier van blijdschap mogen geven. Die rivier van vrede, die fontein van blijdschap. En dat het onze liefde tot u mag vergroten. Wees bij ons met uw Heilige Geest als wij die oude woorden lezen. En maak ze nieuw in ons en maak ons nieuw door die woorden. Dat bidden wij u voor ons hier in deze kerkzaal. We bidden het u voor de kinderen en de leiding van de kindernevendienst. We bidden het u voor uw kerk wereldwijd. In Jezus' naam, amen. De eerste lezing is uit het boek Nehemia, Nehemia 9, vers 15 tot 20. Daarboven dat hoofdstuk staat vernieuwing van het verbond. Het is een lang stuk waarin Nehemia ook een stukje geschiedenis van Israël naar voren haalt. En we lezen daar een heel klein stukje uit. En dat begint met: wanneer ze honger hadden, gaf u hun brood uit de hemel. Wanneer ze dorst hadden, liet u water voor hen uit een rots stromen. U beval hun het land binnen te gaan en in bezit te nemen, het land dat u hun onder ede had beloofd. Maar onze voorouders hebben zich misdragen. Halsstarrig als ze waren, luisterden ze niet naar uw geboden. Ze weigerden te luisteren en ze vergaten de wonderen die u voor hen verricht had. In hun halsstarrigheid stelden ze een nieuwe leider aan. Ze wilden weer slaven worden in Egypte. Maar u bent een God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en trouw. U verliet hen niet. Ze tergden u door een beeld te maken in de vorm van een stierkalf en te zeggen: dit is je God die je uit Egypte heeft geleid. Maar liefdevol als u bent, hebt u hen zelfs toen daar in de woestijn niet verlaten. Boven hen stond steeds de wolkkolom om hun bij dag de weg te wijzen. En 's nachts was er de vuurzuil die de weg verlichtte waarlangs ze moesten gaan. U gaf hun uw goede geest en zo verkregen ze inzicht. U stilde hun honger met manna. U leste hun dorst met water. Zingen wij Psalm 105, vers 15 en 16. Lezing is uit het evangelie van Matthäus, Matthäus 14, de versen 13 tot 21. Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten en vanuit de steden volgden ze hem over land. Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken. Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen. Maar Jezus zei: ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten. Ze antwoordden hem: we hebben hier niets, alleen 5 broden en 2 vissen. Hij zei: breng ze mij. En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de 5 broden en de 2 vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden. Hij gaf ze aan de leerlingen en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd. En toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze 12 manden vol. Er hadden ongeveer 5000 mannen gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld. Na de dienst, na de verkondiging, was er ook een lied van YouTube. Ik hoop dat dat wel lukt. Nou, dat is nog maar even de vraag. We wachten het af. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Misschien niet heel gebruikelijk, maar om te beginnen wil ik u iets vragen om te doen. En dat is het volgende. U mag er ook best even uw ogen bij dicht doen, maar probeert u zich eens een situatie in herinnering te brengen waarin het leven goed voelde. Ik bedoel geen piekervaring van hoe het was toen je van de hoge duikplank sprong of zoiets. Nee, gewoon een moment waarop het leven goed voelde. Dat alles klopte, omdat er vrede was in je hart. Of een diepe tevredenheid. Ik geef even de tijd om dat te doen. Lukte het om zoiets voor de geest te halen? Als ik zelf deze oefening, bij de voorbereiding deed ik hem natuurlijk zelf. En dan denk ik altijd ja, aan het eind van een mooie zomeravond, als de warmte wegtrekt en de schemering valt en de wereld zo heerlijk stil wordt. Of die ene keer dat ik van buitenaf mijn huiskamer fotografeerde, waarin kinderen en kleinkinderen binnen zaten te praten en te puzzelen. Het gevoel dat het leven goed is, omdat je in de taal van het Bijbelverhaal verzadigd bent. En dat heeft te maken waarschijnlijk met genoeg te eten hebben, mensen in je netwerk waar je van op aan kunt, een dak boven je hoofd, een toekomst die zeker is. En zelfs als dat alles ontbreekt, dan kan er nog zo'n goed gevoel optreden als je Gods vrede hebt ontvangen in je hart. Nou, daar wilde ik even mee beginnen en ik kom er straks ook op terug. Het is een overbekend verhaal wat we vanmorgen hebben gehoord. Daarom wandelen we er samen maar even doorheen om te kijken wat we tegenkomen. En allereerst komen we Jezus tegen. En misschien, dacht ik, misschien is hij ook wel op zoek naar die ervaring van voelen dat het leven ook goed kan zijn. Op zoek naar shalom. Want het leven was op dat moment voor hem niet goed. We zijn begonnen, de eerste regel was nadat Jezus dat gehoord had. Het was bedreigend.
Er zijn namelijk net leerlingen bij Jezus geweest om hem te vertellen over de dood, de vrede, gemene dood van Johannes de Doper door Herodes. Johannes was een neef van Jezus, een neef die hetzelfde voor ogen stond. Johannes de Doper had zijn leven ook in dienst gesteld van het Koninkrijk van God. En die dood van Johannes zal ongetwijfeld iets losgemaakt hebben in Jezus. Misschien wel het besef dat die dreiging niet beperkt zou blijven tot Johannes. Jezus moet zich gerealiseerd hebben dat ook hij gevaar zal lopen. Als hij hoort van de dood van Johannes, pakt hij een boot en gaat naar een eenzame plaats. Dat is mooi. Jezus had ook kunnen denken, de tijd dringt. Ik moet nog zoveel mensen bereiken, doorgaan nu, vooral doorgaan. Maar hij heeft het lef om zich terug te trekken, alleen. Het lef, ja, want alleen zijn, de stilte zoeken, daar heb je soms ook lef voor nodig. Stilte in alle eenzaamheid kan iets griezeligs hebben. Juist omdat je je dan niet langer groot hoeft te houden voor anderen, houd je jezelf ook niet groot en kan verdriet of wat dan ook in alle hevigheid op je afkomen. En dat kan beangstigen. Wat moet je met verdriet? Dus daarom zei ik, Jezus heeft het lef zich terug te trekken. Ruimte te nemen voor wat er in zijn innerlijk speelt, voor wat er woedt en woelt. En ik hoop dat hij het van zich afgeroeid heeft al onderweg, want veel tijd en ruimte wordt hem niet gegund. De mensen hebben hem nodig en zijn hem te voet gevolgd over land. Kennen jullie dat? Je wilt even tijd voor jezelf, dat kan zo goed zijn, maar dan wordt er alweer op je deur geklopt of je telefoon rinkelt. Het leven valt niet te plannen. En misschien laten wij ons in deze tijd ook wel iets te vaak storen met onze voortdurende mogelijkheid om bereikbaar te zijn. Als dit verhaal in onze tijd was geschreven, dan had er vast ingestaan, Jezus zette zijn mobiel op stil, stapte in een boot om naar de verlatenheid te gaan. Ik ben ook een kind van deze tijd, dus ik ken de strijd om de stilte ook echt stilte te laten zijn. Want het is goed, zeker als je iets moet verwerken, om de eenzaamheid te zoeken, om je eigen gevoelens, je eigen gedachtes onder ogen te zien. En het staat er niet bij in dit verhaal, maar Jezus kennende deed hij dat wel heel bewust voor het aangezicht van God. God is er in onze stiltes, in ons verdriet, op al die momenten dat het leven op een nare manier op ons afkomt. Vergeet nooit de stilte te zoeken en daarin ook Gods aangezicht. Maar bij Jezus is daar ook snel alweer de mensenmenigte. De mensenmassa, niet per se gelovigen, maar wel mensen die de behoefte hebben om hem te horen. En Jezus werd bewogen over hen. Wij hebben gelezen in deze vertaling, Jezus kreeg medelijden met hen. Hij werd bewogen, staat er letterlijk. Medelijden, dat is eigenlijk een wat afgevlakt woord. Hij werd bewogen, het raakte hem. Het deed iets met hem, hij voelde het in zijn lijf. Ja, mensen in zo'n mensenmassa hebben allemaal hun eigen verhaal. En Jezus ziet niet alleen maar kennelijk een grote groep. Hij ziet al die verhalen. De verborgen hunkering van mensen. Naar vrede, vervulling. Of gewoon heel praktisch. Mensen die niet ten volle aan leven toekomen. Omdat ze ziek zijn. En hij genas hun zieken. In zijn bewogenheid is hij mensen nabij. Dat is het perspectief van Jezus. Hij zocht de eenzaamheid, hij heeft niet veel tijd gehad voor zichzelf en vanuit zijn bewogenheid staat hij meteen open voor de mensen. We hebben ook de leerlingen in dit verhaal. Mensen die zich bij Jezus gevoegd hebben, zijn uitgekozen door hem
en met hem meetrokken, optrokken om gaandeweg van hem te leren. En zij denken heel praktisch. Ik kan me voorstellen dat ze onderling in gesprek zijn geweest van, nou, het is wel druk, er zijn wel veel mensen en de dag loopt bijna ten einde. Het is niet handig, al die mensen op deze plek. Hier is niks te eten, hoe moet dat straks? Dus zeggen ze tegen Jezus, laat die mensen nou maar gaan, want dan kunnen ze in de dorpen nog wat eten halen. Daar klinkt een mooie bezorgdheid uit. Een praktische instelling. Die mensen heb je gewoon nodig, ook in je kerkelijk leven. Je hebt visionairs nodig, maar je hebt ook mensen nodig die nuchter nadenken. Die even rekenen, wat kost dat? Kan het wel? Nou, die praktische instelling proef ik een beetje bij de leerlingen. En daar is niks mis mee. Maar ongetwijfeld schrikken ze dan wel van het antwoord van Jezus. Geven jullie hem maar te eten. Daar hadden ze vast niet op gerekend. In de kerk zijn we altijd heel trouw in het bidden voor de nood van de wereld. Heer, wilt u zijn met de armen, met gebieden waar honger is. Stuur de mensen naar een plaats waar eten is. Amen. Geven jullie hem maar te eten. Ik kan me voorstellen dat er bij die leerlingen wat onbegrip of verbazing en misschien wel een beetje paniek uitbrak. In de andere evangeliën lezen we dat er geïnventariseerd wordt wat er in voorraad was. Hier lezen we meteen het resultaat. We hebben 5 broden en 2 vissen. Nou, dat is nagenoeg lege handen. Maar echt waar, op het moment dat wij beseffen dat we lege handen hebben voor God, dan ontstaat er ruimte om iets te leren. Dan ontstaat er ruimte om je afhankelijk te weten van God. Dan leer je dat je niet zelf alles op hoeft te lossen, maar dat je die situatie in Gods hand kunt leggen. Dan ontstaat er ruimte om van God te ontvangen en uit te delen. Misschien kennen de ouderlingen of de pastorale bezoekers dat gevoel wel een beetje. Je moet naar iemand toe. Bezoek, ziekenbezoek. En wat moet je zeggen? Wat heb je te bieden? Wat moet je zeggen? Je handen zijn niet zo gevuld. En dat voelt soms ongemakkelijk. Ik heb dat zelf, toen ik nog predikant in dienst was, meer dan eens meegemaakt. Dat je naar iemand toe moet en dan van tevoren al denkt van, oh help, moeilijke situatie. Maar ook altijd gemerkt, als je dat aan God voorlegt, dat je genoeg ontvangt. Maar die verlegenheid die is wel herkenbaar. En zo hebben die leerlingen zich misschien ook wel gevoeld, verlegen met de zaak. En Jezus laat zien hoe hij met dit soort situaties omgaat. En dat heeft hij geleerd van God zijn Vader. In de beginnen weten we uit Genesis, was de aarde woest en ledig en God bracht orde aan. Hier is een grote mensenmassa, chaos. En Jezus ordent het probleem. Iedereen netjes zitten. Hij brengt overzicht aan. En dan neemt hij wat er is. En wat doet hij? Hij kijkt naar de hemel. Dat is in Matteüs geheimtaal voor, hij kijkt naar God. God is de bron van alles. Dat lazen we ook uit Nehemia. Hij lest de dorst, hij stilt de honger. En dan horen we wat wij vaak bij het avondmaal horen. Hij zegende, brak de broden en deelde het uit aan de mensen via de leerlingen. Zien we ze in gedachten al rondgaan naar al die mensen met brood van Jezus? Hoeveel dankbare blikken zullen ze hebben gehad? Oh, wat fijn, we kregen al een beetje trek. We zaten er al over in hoe dat moest. Dank jullie wel. En ze aten allen en werden verzadigd en er was nog heel veel over. 12 manden, meer dan genoeg voor heel Israël. In Johannes Evangelie staat, Jezus is gekomen opdat wij leven hebben en overvloed. Jezus zorgt dat mensen verzadigd raken, vrede hebben. Een mooie geschiedenis. En wat nu als wij bidden voor de menigte, voor de wereld die ons aan het hart gaat, omdat we die bewogenheid hebben geleerd van Jezus. Wat nu als Jezus dan tegen ons zegt, geef jullie hun maar te eten. Diaconale collectors doen het meestal wel goed. We hebben in de kerk geleerd om te delen. Werelddiaconaat, binnenlands diaconaat, GZB, Zoa collectors, spullen voor de voedselbank. Er wordt in kerken best heel veel gegeven. Wij zijn altijd van harte bereid om van onze overvloed te delen. En ik denk in dat opzicht dat kerken veel betekenis hebben in deze samenleving. Maar als we nou proberen met de ogen van Jezus te kijken naar de menigte, naar de mensen in onze tijd, kunnen wij ons dan bewust worden van hun verhalen? En waar ligt dan de hongerbehoefte? Wat is het tekort tegenwoordig? Weet u nog dat moment van het begin dat ik jullie vroeg om een ervaring te binnenroepen, te roepen dat alles goed was, een shalom ervaring? Ik hoop dat er bij iedereen iets in gedachten kwam. Maar wat als je nou een leven hebt waarin de shalom ver te zoeken is? Brood op de plank is er wel, dat is het probleem niet. Maar de liefde schiet tekort. Of er wordt geen zin meer ontdekt in het leven. Of er is totaal geen hoop meer. Oorlogen, hoge prijzen, klimaatverandering die nu echt wel begint door te dringen. Mensen zijn bang voor de toekomst. Is er wel toekomst? En als die er niet is en ik leef er maar wat op los, wat moet ik dan met die leegheid die me overvalt van tijd tot tijd? Waar zit de honger in onze samenleving? Zien wij de mensen en zien wij wat hen ontbreekt? Je kunt oordelend naar de wereld kijken. Je kunt ook kijken zoals Jezus dat deed. Hij zag de mensen en werd met ontferming bewogen. En hij was God voor hen. Die God waarvan in Nehemia stond, een God van vergeving, genadig, liefdevol, geduldig en trouw. Dat is een van de mooiste rijtjes uit de Bijbel. Jezus geneest in het verhaal de zieken en zo laat hij iets van God zien. Maar daar laat hij het niet bij. Want er waren leerlingen bij hem in opleiding. Leerlingen die mochten leren wat het is om de behoeftes van mensen te vervullen. Geven jullie hen maar te eten. Kunnen wij dat vandaag horen? Dat Jezus tegen ons bij wijze van spreken zegt, geven jullie die mensen uit de samenleving maar te eten. En dat begint met zien. Hebben we alleen oog voor onszelf? Of zien we ook die anderen? In onze buurt, op ons werk, de sportclub. Niet alleen zien, maar ook niet alleen kijken, maar ook zien. De mensen met hun verhaal. Geven jullie hen te eten, dat wat hen verzadigt. Dat wat hen shalom geeft in dit leven en voor het leven dat komt. Geloof, hoop, liefde, vrede, vergeving, aandacht, zin voor het leven. Te grote klus, heb ik niet te weinig, kun je dan denken. Kijk dan maar naar God. Vraag of Hij dat wat je hebt zegent en deel uit. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Twee vissen, de Heer die het brak en niet. dat het een overvloed wordt. Wij delen ver weg, we delen dichtbij. Eén kerk, één wereld, één God. Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak. En niemand kwam iets tekort. Dat wonder voltrekt zich nog iedere dag. Als delen een deel van ons woord.
De kinderen komen pas straks terug, hè? Dacht ik, ja. Dan gaan wij danken en bidden. En er is dankgebed gevraagd voor Wim en Adrie Sloof, die morgen 3 augustus 60 jaar getrouwd zijn. Zijn jullie ook in de kerk of van harte? Laten wij danken en bidden en de gebeden eindigen met een gezamenlijk Onze Vader. God, wij willen u danken voor wie u bent. Een gever van, een gulle gever van goede gaven. U hebt ons de aarde gegeven. Een aarde die eten voor kan brengen. Die leven voor kan brengen. Een aarde waarop het goed was in het begin. En gelukkig kan het ook weer goed worden. Wij mogen uitkijken naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wilt u ons ondertussen leren om verantwoord met deze aarde om te gaan en met alles wat ons is toevertrouwd. Ook die prachtige gave van uw Zoon Jezus Christus. Vergeving en de liefde die we in zijn persoon mogen ervaren. We danken u voor de Heilige Geest die dit alles ons te binnen brengt, die ons helpt om vanuit uw liefde te leven, iedere dag opnieuw. Wees ons zo nabij. God, dat iedereen zoals hij of zij hier zit ook zelf verzadigd mag zijn, met een open hart om van u te ontvangen. Wees gij dan ons dagelijks brood en stil in alles onze honger. Maar help ons ook om vervolgens mededeelzaam te zijn. Naar onze naasten, naar de mensen die u op ons pad brengt. God zegen deze gemeente van de IJsseldijkkerk daar ook in. Dat zij op deze plek ook een getuigenis mogen zijn in het Krimpense landschap. Geef dat we niet alleen naar mensen kijken en oordelen, maar dat we ze ook echt zullen zien. Maak ons goede vertegenwoordigers van u in deze wereld. God, het is een tijd van vakantie. Dat is aan de ene kant heel tijd waarin een stukje zorgeloosheid ons leven binnenkomt. En tegelijk kunnen wij mensen ons ook zoveel zorgen maken, juist in de vakantie. Om kinderen die ver weg gaan en komen ze dan wel heel hard terug. Wees ons nabij in onze zorgeloosheid en in het moment dat we ons zorgen maken. Geef ons de ontspanning door uw Heilige Geest, dat we in alle ontspanning ons dagelijks leven mogen leven. God, we bidden u voor ook voor de wereld waarin wij leven. Dat er eerbied zal zijn voor de schepping. Dat er eerbied zal zijn ook voor mensen. Er zijn zoveel plaatsen waar oorlog gevoerd wordt. Soedan, Oekraïne. In het bijzonder bidden wij ook voor Israël. Wij willen meeleven met Israël en met Gaza. Met Jood en Arabier. God, u hebt belofte gedaan aan Isaak en aan Ismaël. Geef dat wij geen muren zullen optrekken, niet de ene mens belangrijker zullen vinden dan de andere. Zegen Israël dat ze aan haar eigenlijke bedoeling van u toekomt, een licht mag zijn voor de volken. Wil vergeven wat daar niet goed is En wilt u ook met de Palestijnen zijn? In het bijzonder denken we ook aan de Messiaanse Joden en de Palestijnse christenen. Wees ook hen nabij. God, wij zijn dankbaar met Wim en Adrie Sloof dat ze morgen mogen gedenken dat ze 60 jaar getrouwd zijn. Wat een zegen. Heer, als je 60 jaar getrouwd bent, dan kijk je misschien niet meer zo uit naar het volgende jubileum, maar mag je blij zijn met iedere dag die je gegeven wordt. Dank u voor hun huwelijk en willen geven dat ze ook in de tijd die komt samen tot een zegen mogen zijn voor elkaar en voor anderen. In een moment van stilte leggen we de gebeden van ons eigen hart voor u neer. Hoor ons ook als we samen bidden het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd,
uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als op aarde. Geef ons heden ons
Zullen nu de gaven ingezameld worden. Wees daartoe gezegend. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.